Goedemorgen gemeente en natuurlijk ook alle kijkers die meekijken vanmorgen in deze online dienst. Het is vandaag zondag 19 april 2020 en namens de kerkenraad mag ik jullie hartelijk welkom heten in deze online dienst. Fijn dat u weer kijkt. Het is intussen alweer de zesde keer dat we de dienst zo via internet verzorgen. We zijn blij dat het iedere keer nog weer lukt om zo ook met elkaar verbonden te blijven. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. En dan wil ik nu eerst voorgaan in gebed om ook de Heer een zegen te vragen over deze dienst. Heer onze Vader, dank u wel dat we zo weer op deze manier samen mogen komen en uw boodschap mogen horen. Heer, we zijn afhankelijk van u. En we vertrouwen op u. We willen u vragen om uw leiding in deze moeilijke tijd. Wilt u zijn bij de mensen in nood, de mensen die ziek zijn, de mensen in rouw, de mensen die eenzaam zijn, maar ook de mensen die mogelijk al in financiële problemen zijn gekomen door deze crisis. Heer, u kent ze zo persoonlijk en wilt u met hen zijn, zodat ze ook uw liefde en vrede mogen ervaren. We willen u ook vragen om wijsheid voor onze regering, voor het medische personeel, en iedereen die deze crisis maar in goede banen mag leiden. Heer, ik wil u vragen om uw zegen over deze dienst en voor de gemeente een luisterend oor voor de boodschap van vanmorgen. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u, van God onze Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De kerkenraad vraagt u om gebed, ten eerste voor onze zieken in de gemeente. Neem ze mee in uw gebeden komende week. We vragen u ook om gebed voor hen die in rouw zijn, voor hen die alleen zijn, en voor de ouderen in de gemeente, die soms zo geïsoleerd raken door deze crisis. Maar bid ook voor de mensen in financiële nood. Wees in uw gebed ook dankbaar voor alles wat we van God mogen ontvangen. Dan de agenda. Donderdagavond om 8 uur houden we onze wekelijkse gemeente bidstond. Op afstand weliswaar. Als kerkenraad vragen we u toch om mee te bidden, om dit moment te pakken. Om de gebedspunten die we ook aandragen, maar die u ook zelf mag vragen aan de Heer, mee te nemen en te bidden op dat moment. U kunt ook gebedspunten doorgeven aan onze broeder Martin Vos en Ed Boekenstein. U vindt hun telefoonnummers op de website. Zij zorgen er dan voor dat die gebedspunten ook daar terechtkomen en dat u ze daar kunt teruglezen. Volgende week hebben we broeder Don Seder gevraagd of hij voor ons de woordverkondiging wil verzorgen. Wilt u bidden voor hem en zijn voorbereiding van de dienst? En ik weet dat we dit al goed doen, maar probeer er voor elkaar te zijn. En neem contact op, eventueel met ouderen of minder sterke broeders en zusters. En vraag of je iets voor ze kunt doen. Dan gaan we de dienst voortzetten met het zingen van een aantal liederen. En daarna brengt broeder Alex Didde voor ons de woordverkondiging van morgen. En daarna zingen we nog een aantal liederen. Maar dan wil ik u eerst even een moment geven om uw gave af te zonderen voor de Heer via de collecte. Als kerkenraad hebben we toch besloten om de collecte weer als vast punt op te nemen in ook deze online dienst. Vorige week hadden we namelijk een extra collecte voor het EBC. Het EBC heeft ook ondersteuning hard nodig. Als kerk staan we natuurlijk goed voor financieel. Dat kunt u ook zelf zien in het financieel overzicht. Maar vooral deze extra collecten, die willen we toch graag dat die hier goed terechtkomen. En met gift kan u dan daar gebruik van maken. U kunt een tweede collecte toevoegen. Wij zorgen er dan voor dat de eerste collecte voor de kerk is en de tweede collecte bij de extra collecte terechtkomt. En in dit geval is dat het EBC. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon via een bankoverschrijving overmaken en bij opmerkingen plaatsen voor wie het bestemd is. mocht het de extra collecte vorige week niet zijn gelukt, dan kan het natuurlijk deze week alsnog. En wij kunnen dat herkennen als eerste en tweede collecte. En de tweede collecte komt dan bij het EBC terecht. Op de website vindt u meer informatie over gift. En we laten u daar nog even een kort filmpje over zien, over het gebruik van gift. En dan wens ik u als kerkenraad een fijne dienst en God zegen.
mooie komst. Graag tot ziens. Dag.
Goedemorgen allemaal, vanuit Abbekerk en nog wel vanuit mijn slaapkamer vanwege het feit dat ik 2 weken geleden van de trap ben gevallen en mijn voet ernstig heb gekneusd. Dus ik ben de afgelopen 2 weken aardig in mijn slaapkamer op mijn bed geweest. Maar ja goed, zo kan het leven allemaal gaan en gelukkig gaat het weer de goede kant op. Fijn dat u allemaal kijkt gedurende deze tijd. Het is wel heel bijzonder dat ik niet bij u kan staan. Achter de kansel, maar dat ik vanaf deze plaats een boodschap aan u door mag geven. En ik heb echt een mooi boodschap op mijn hart die ik echt met u wil delen. En daarvoor wil ik eerst met u lezen uit de Bijbel. En het gedeelte wat ik met u wil lezen staat in 2 Korintiërs 12. En dan lees ik vanaf vers 2. En dan lezen we gewoon de eerste 10 versen. Of de 10 versen. Er staat in... Ik lees nog steeds, zoals u weet, uit de NBG. 2 Korintiërs 12, vanaf vers 2, daar staat dit. Daar schrijft Paulus. Ik weet van een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft. Die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan... opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 3 maal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dat zijn wel stevige woorden van Paulus. Maar we gaan eerst met elkaar in gebed. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u dat er zoveel in uw woord staat, dat er bemoediging voor ons mag zijn. En u kent ons. U weet, heren, dat wij uw bemoedigingen nodig hebben. En daarom is het zo fijn dat wij uw woord mogen lezen en daaruit mogen spreken en na mogen denken. En ik bid dat... uw woord ons vanmorgen tot zegen mag zijn. Dat het niet zomaar een preek is, maar dat uw woord opnieuw levend in ons hart gemaakt zal worden door uw Heilige Geest. Het is uw woord en wij eren uw naam. Amen. Wat een verhaal van Paulus. Het is ongelooflijk. Je schrikt er bijna van als je dit hoort van Paulus, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Dat hij zelfs opgenomen is tot in de derde hemel... En wat hij daar allemaal heeft gezien en dat hij de dingen die hij daar gezien heeft niet eens onder woorden kan brengen. Dat is wel heftig. En toch staat dit in de Bijbel. Je schrikt ervan als je, als je dit soort uitspraken in de Bijbel leest. Dat hij zeer gaarne de Heer zal loven. Of dat hij zal roemen in al die noden en enzovoorts. Je schrikt soms van dit soort uitspraken in de Bijbel. Maar ze staan er wel. Maar er zijn ook uitspraken van de Heer Jezus in de Bijbel. Die misschien niet zo opvallen, maar er wel zijn. En het zijn hele belangrijke uitspraken soms. En het zijn vaak uitspraken waar snel overheen gelezen wordt. Omdat er iets wat daarvoor staat of wat hij daarna gezegd heeft, misschien meer aandacht krijgt dan andere dingen waar hij ook uitspraken over gedaan heeft. En eigenlijk is elk zinnetje van de Heer Jezus die hij zegt, is van zoveel waarde dat je er heel lang over na kan denken. Ik heb het bijvoorbeeld over woorden zoals wat hij uitriep op de tempelplein. Daar heb ik het al vaker over gehad, dus daar ga ik niet veel nu over zeggen. En dat staat beschreven in Johannes 7 vers 38, waar Jezus dan op het tempelplein staat en het uitroept: wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. U weet dat dat een tekst is die mij enorm heeft beziggehouden. Het heeft zoveel dynamiek en het heeft zoveel inhoud dat je er bijna niet over uitgesproken raakt. Wat zegt de schrift, het Oude Testament, over hem als Messias? En als je dat dan gelooft, wat het Oude Testament over de Messias zegt, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Dat is wat Jezus zegt. Dus degene die niet in hem geloven, wat het Oude Testament dus over hem zegt, die hebben die stromen van levend water niet in hun binnenste. En ik heb met u nagedacht over wat zijn dan die stromen van levend water. En in vers 29 van het hoofdstuk, vers 39, dit staat Johannes 7 vers 38. In de 39 dan legt Johannes uit dat die stromen van levend water te maken heeft met de zegeningen van de Heilige Geest. Maar zoals ik al zei, ik heb hier al heel vaak over gesproken, dus ik ga dat nu niet doen. Maar het is wel heel treffend. Maar kijk bijvoorbeeld naar de volgende woorden die de Heer Jezus dan zegt in Johannes 14 vers 27. En dat is wel een heel belangrijk hoofdstuk, die Johannes 14. Daar spreekt hij over de Heilige Geest. Hij vertelt dan aan de mensen dat hij weggaat. En dan staat er in Johannes 14 vers 27 staat dan het volgende. En dat zijn zo van die woorden die soms gewoon zo wegvallen. Hij zegt dit: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Vrede geef ik u. Hij zegt daar, hij zegt hier onder andere, we komen zo bij de rest ook, maar hij zegt hier dat hij een vrede aan ons geeft die de wereld niet kan geven. Dat is een vrede die wij die in hem geloven van hem hebben ontvangen. Niet een vrede die wij zouden krijgen of zouden mogen ontvangen, maar een vrede die hij aan ons geeft. Hij heeft het al aan ons gegeven op het moment dat de Heilige Geest in ons kwam wonen. En dat is ook de vrede waar Paulus het over heeft in Romeinen 15 vers 13. Dat is ook zo'n tekst die ik heel graag aanhaal. Een heerlijke boodschap die Paulus ons hier geeft over die vrede die God ons alleen kan geven. Het gaat over de God van de hoop, Romeinen 15 vers 13. Hij noemt de God van de hoop. Hij zegt: de God van de hoop nu vervullen u met loutere vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Een prachtige tekst waar je ook zoveel boodschappen over kan geven. Maar hij heeft het over die loutere vreugde en vrede. Dat is een echte vrede die niks of niemand ons kan geven, behalve die God van de hoop. En als we iets nodig hebben in deze tijd waarin we leven, dan is het hoop. We hebben hoop nodig en Hij is de God van de hoop. En Hij alleen kan ons die pure en zuivere vrede geven, die niemand en niks ons kan geven, in ons geloof, zegt Paulus. En let dan op wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 27. Dat hij deze vrede dus alleen geeft aan hen die in hem geloven. Gelijk de schrift zegt. Een vrede die de wereld niet kan geven om overvloedig te zijn in de hoop, zegt Paulus in Romeinen 15. Het kan niet op. Een ongelooflijke vrede die God geeft. Niet om alleen maar te hopen op een herstel of op een uitkomst van de crisis of van welk probleem dan ook. Maar om overvloedig te zijn in die hoop. Overvloedig in die hoop op de uitkomst. En dan zegt hij erbij door de kracht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die deze vrede in ons bewerkstelligt. Omdat Hij in ons is komen wonen. Dus die loutere vrede die zit binnenin ons. En wij hebben dat ontvangen op het moment dat wij in Jezus zijn gaan geloven. En wij de Heilige Geest van de Vader hebben ontvangen. Maar laten we dan weer even teruggaan naar Johannes 14, vers 27. Die verder gaat dan wat hij alleen maar zegt over die vrede. Het is heel bijzonder wat hij zegt over vrede. Maar hij zegt iets meer. Hij zegt daar ook nog iets anders heel belangrijks. Hij zegt, uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Dat is een beetje ouderwets gesteld. In het boek lees je dat anders. In het boek zegt Jezus dan, of dus vertaald met, wees dus nooit meer bang of ongerust. Maar wat er letterlijk staat, als je terugkijkt in het Grieks, dan staat er letterlijk, uw hart moet niet verontrust zijn en niet bang worden. Wauw, dat zegt Jezus. En daar wordt niet vaak over gesproken, maar dat zegt Jezus wel. Uw hart moet niet verontrust zijn en niet bang worden. Met andere woorden, u hoeft u niet ongerust te maken. Hij zegt zelfs, u moet niet ongerust zijn. En niet bang zijn. Dat zegt hij ook. Ja, en de vraag is nu, hoe kunnen wij dan voorkomen dat wij bang of ongerust zijn? In een tijd als deze, met zoveel problemen en zorgen, zoveel onzekerheid over morgen, zoveel twijfels over je eigen positie, en je gezondheid misschien. En die van je familie. En vrienden. En het is dan zo logisch om je over te geven aan het gevoel van angst en ongerustheid. De hele wereld is ongerust en bang. Dus waarom jij dan niet? En toch zegt Jezus, dat we niet bang of ongerust moeten zijn. Hij zegt niet dat wij nonchalant moeten zijn of doen alsof er niets aan de hand is. Dat zegt hij niet. Hij zegt zelfs niet dat wij niet verdrietig moeten zijn of niet medelevend mogen zijn. Maar kennelijk is angst en ongerustheid niet iets van hem. En als hij dat dan zo zegt, dat we niet bang of ongerust moeten zijn, dan is het volgens mij een keuze die wij zelf hebben. Wij laten toe dat angst en ongerustheid komt in ons hart. Omdat het zo normaal gevonden wordt. Het is logisch dat je bang bent en ongerust bent. En nemen het dan misschien niet zo ter harte dat Jezus zegt dat we dat niet moeten zijn. Denk erom. Jezus zegt het. De Bijbel zegt het. Het staat in het woord. Jezus zegt het. Wij moeten niet ongerust zijn en bang zijn. Maar wij laten onze emotie met ons aan de haal gaan. Dat zorgt voor angst en paniek. En dat laat ons vaak impulsieve besluiten nemen. En dat berooft ons dan van onze vrede en vreugde die Jezus ons gegeven heeft. En Jezus zegt dat we dat niet toe moeten laten. Hij heeft ons zijn vrede gegeven. aan een ieder die in hem gelooft. We hebben dat. Die vrede. En dat is precies ook wat Paulus zegt. Hoe die loutere vreugde en vrede werkt. Hij zegt, die God nu der hopen, vervullen u met loutere vreugde en vrede in uw geloof. Dat is niet in ons gevoel, maar in ons geloof. Hij heeft zijn vrede gegeven aan een ieder die in hem gelooft. Niet hem voelt, maar in hem gelooft. Hij heeft het al gegeven. Het is in u en in mij door de kracht van de Heilige Geest die in ons is komen wonen. En weet u wat wij doen als we bang zijn of ongerust zijn? Nou, wij zijn geestelijke mensen. Dus als we bang zijn of ongerust zijn, dan brengen we dat bij de Heer. Nou, dat deed Paulus ook en dat hebben wij gelezen in 2 Korintiërs 12. Tot 3 keer toe staat er dat hij de Heere heeft gebeden om die doorn in zijn vlees. En hij noemt het een engel des Satans die hem met vuisten slaat om dat te stoppen, staat er. Het is niet zomaar even een irritatie, een steentje in je schoen. Dit is een aanval van de vijand zelf die hem zoveel pijn en verdriet en ellende bezorgde. Dat hij tot 3 keer toe zegt hij de Heere daarom heeft gesmeekt. En denk erom, het zijn niet zomaar even 3 gebedjes geweest. Het zijn intense smeekgebeden van Paulus geweest naar God toe om het af te laten, om het weg te nemen. Hij wil gewoon geen last meer hebben van die demon die hem zo aanvalt. En dan zegt hij het volgende, we hebben het gelezen, in vers 9. En er staat dan, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Nou, dat zei mag gezegd worden. Dus hij haalt het niet weg. Hij zegt, mijn genade is voor jou genoeg. Want de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Als je zwak bent, dan openbaart die kracht zich in jou, Paulus. En dan zegt hij dit. Nou, ik geef het je te doen. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik lees vaak het boek, als ik gewoon even lekker s'avonds even in de Bijbel wil lezen, dan pak ik niet altijd mijn NBG-vertaling. Dat doe ik als ik me voorbereid. Maar ik lees gewoon heel graag heerlijk uit het boek. Dan kan je zomaar je verdwalen in het boek. En daar staat het volgende. In 2 Korintiërs 12 vers 10, daar zegt hij het volgende. Daarom, nou, schrik niet, maar dit staat er echt. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Dat staat in het boek. En dat is redelijk goed vertaald. In het Grieks vind je het als volgt. De Griekse woorden die hij daarvoor gebruikt. Dan staat er letterlijk dat hij geniet van zijn zwakheden. En die dingen daarop, de beledigingen, noodsituaties enzo. Dat hij ervan geniet, zegt Paulus. Dat is meer dan dat hij daarin roemt. Hij verheugt zich als het ware om die zwakheden en die noden en enzovoorts. Denk erom, dat zeg ik niet, dat zegt Paulus. Paulus die zegt dat hij geniet van zijn zwakheden en zijn beledigingen en noodsituaties en enzovoorts. Bijna niet te bevatten. En zeker niet als iets dat normaal klinkt voor ons als kwetsbare mensen. Hoe kun je nou blij zijn over je ellende en de grote problemen in je leven? Is het werkelijk mogelijk om ons te kunnen verheugen over de problemen en de drama's waarin wij soms ons bevinden? Het punt is dat ik denk dat dat nou precies is wat Jezus bedoelt. Met zijn pure vrede die hij ons geeft. Juist ten tijde van grote onrust. Het heeft geen zin om die vrede te ervaren als we die vrede niet nodig hebben. Maar juist ten tijde van grote moeite en problemen en onrust. Die problemen zijn er wel degelijk en de strijd is heftig aan de gang. Maar ondanks deze intense strijd, ondanks die grote problemen, zouden wij zijn geweldige vrede moeten ervaren. En ons niet bang of verontrust laten voelen gedurende deze grote problemen. Maar er is nog iets. Er is zoveel dat Jezus zegt in het woord. En dat niet altijd zo opvalt. Maar ik wil dit ook aanhalen in dit verband. En dat staat in Matteüs 6 vers 7. Dat gaan we ook lezen. Matteüs 6 vers 7. En ik lees nog steeds uit mijn oude vertaling. NBG. Lees zo lekker. Matteüs 6 vers 7. Dat klinkt zo lekker bekend. Dan zegt Jezus dit. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hen dan niet gelijk. Want God uw Vader weet wat gij van noden hebt eer gij hem bidt. Er staat in vers 7 letterlijk dat wij geen nonsens moeten praten. Dat is echt letterlijk het Griekse woordje wat er staat. Dat wij geen onzin moeten praten. Letterlijk staat er eigenlijk dat je bij het bidden niet zinloos moet herhalen. In de hoop dat als je het herhaalt continu, dat het dan verhoord zal worden. Want, zegt Jezus in vers 8... En dat is treffend, daar wil ik met u over nadenken. Want de Vader kent uw behoefte, staat er. Dat zegt Jezus. Want de Vader kent uw behoefte nog voordat u het aan hem vraagt. Wauw. Het is moeilijk te begrijpen dat God in ons is. En dat hij beter weet dan wij zelf wat er aan de hand is. Soms voelt het voor ons alsof God heel ver van ons af is. En dat hij niet weet wat wij voelen. En wij denken misschien dat hij ons niet ziet. En we hebben dan die behoefte om alles uit te willen leggen aan hem. En om hulp te vragen voor de problemen waar wij mee te maken hebben. En we vragen dan anderen om mee te bidden en we houden dan vol om steeds weer opnieuw en opnieuw alles aan hem uit te leggen. En dan komen mensen soms naar me toe met de vraag van, maar God kent toch ons hart? Het is toch niet verkeerd om zo te bidden enzovoorts, want God is toch een God van liefde. En ik wil er niet op negatief reageren, want ik weet dat God alles begrijpt en ik weet dat God ons verdraagt en dat God ons lief heeft. Maar lieve mensen, dit staat in de Bijbel. Ik kan er niks anders van maken. Het staat er. Het is niet mijn verzinsel. Het is niet Alex' theologie. Jezus zegt het zelf. Dat de Vader weet wat onze behoeftes zijn. Voordat wij het hem hebben gevraagd. En ik geloof dat Jezus niet zomaar voor niets zoiets zegt. Samenvattend zegt Jezus dus in Johannes 14 dat hij ons zijn pure vrede geeft en dat wij niet bang of ongerust moeten zijn. En in Matteüs 6, hebben we net gelezen vers 7 en 8, dat de Vader onze behoefte kent nog voor wij het aan hem vragen. Als hij ons zijn loutere vrede heeft gegeven en God van tevoren al weet wat wij meemaken en wat wij nodig hebben, dan vraag ik me in alle eerlijkheid af, wat hebben wij dan nog te vragen? Er wordt dan verwezen naar het geloof in hem, dat alleen zij die in hem geloven, die vrede hebben ontvangen. En dat de God van de hoop ons vervult met die vrede en vreugde in ons geloof. En dit alles door de kracht van de Heilige Geest. Want die woont in ons. Dus niet vanuit onszelf. Hij heeft ons die vrede gegeven. In ons geloof. Wij moeten dat dan ook in geloof aannemen. Ook al voelen we het niet. Het is er wel. Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik niet moet reageren vanuit mijn vlees door bang te worden voor de omstandigheden waarin ik mij bevind. Maar net als Paulus blij mag zijn om de omstandigheden. En ondanks de omstandigheden. Omdat de Vader begrijpt en weet wat ik meemaak en wat ik nodig heb. Vanuit de vrede die Hij mij gegeven heeft, heb ik dan reden om Hem te gaan loven en te danken. Wauw, dan kan ik beginnen om God te danken. Hoef ik Hem niet meer te vragen, want Hij weet het. Hij weet het nog voordat... Hij weet het zelfs beter dan ik het weet. Hij kan het voor mij beter verwoorden dan ik het verwoord. Hij weet het. Hij kent mijn behoeften. En dan mag ik Hem loven en gaan danken. Dan mag ik weten dat mijn leven in zijn hand is. En Hij weet precies wat ik nodig heb. En ik weet dat Hij mij dan niet in de steek zal laten. Ik wil eindigen met Psalm 22. Psalm 22. Daar staat het volgende paar woorden vanaf vers 1 tot en met 4. Daar staat dan... Daar begint het dan voor de koorleider op de wijze van de hinde van de dageraap zal van David. En dan komt vers 2. En vers 2 is heel herkenbaar. Dat zijn de woorden die Jezus aan het kruis uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom is het ook een messiaanse psalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wij weten van de Heer Jezus, toen hij dat riep, dat hij zich verlaten voelde door de Vader. Dat eigenlijk erger je niet kan overkomen dan zoiets dan wat Jezus uitriep aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is precies hoe David zich hier voelt. Verre zijnde, zegt hij, van mijn verlossing. Bij de woorden van mijn jammerklacht. Hij voelt zich ontzettend alleen en eenzaam. De problemen zijn groot. Het overweldigt hem. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Daar staat mijn God, staat er in vers 3. Ik roep des daags, gij antwoordt niet. En des nachts kom ik niet in de stilte. Is dat niet herkenbaar misschien voor u? Dat u ook soms naar God roept en denkt van waar bent u God? En dat je soms voelt dat je in de nacht niet tot rust komt. Omdat er zoveel problemen zijn en je zorgen maakt. En dan komt vers 4. En dat spreekt me aan. Dan zegt hij, nochtans zijt gij de heilige. Die troont op de lofzangen Israëls. Eigenlijk staat er, nochtans zijt gij de heilige. Hij spreekt God aan op zijn heiligheid. En dan staat er, die zijn troon bouwt daar waar Israël lof offert. En ik denk dat de kern van het antwoord is op de vraag, hoe kunnen wij voorkomen dat wij bang of ongerust zijn? Dat ligt in het geloven dat de Vader alles al weet. En dat wij Hem, ondanks alle problemen en alle onzekerheden, dat wij Hem zullen loven en ons geloof in Hem op deze manier bevestigen. Dat is waar het om gaat. Ook al voelt het niet zo. Ook al voelt het angstaanjagend. Ook al voelt het soms bedreigend. Ook al voelt het heel erg eng. Als we onder deze omstandigheden Hem gaan loven en prijzen, dan komt ons geloof in werking. En zullen wij die vrede en die vreugde die Hij u gegeven heeft, zullen wij gaan beleven. Amen. Wij gaan samen bidden. Vader, U kent ons. Wij zijn zo kwetsbaar. En wij laten ons vaak leiden door onze emoties. Soms dan komt het zo op ons af. En worden wij zo overweldigd door de problemen, de angsten van deze wereld, de angsten van deze tijd. Hoe zal het met ons gaan? U kent een ieder die nu naar deze boodschap heeft geluisterd. U kent de omstandigheden. Uw woord leert het. Uw zoon heeft het gezegd. Dat u weet wat wij vernoden hebben. Voordat wij het nog aan u vragen. Het is allemaal bij u bekend. Maar wij mogen weten dat wij in u sterk zijn. We mogen weten dat onze leven in uw hand is en dat u ons leidt. En onze gezinnen, onze vrienden, onze families. U heeft alles in uw hand. Want u bent God. U bent niet zomaar God. Maar u bent ook de God van de hoop. Die ons vervult onder deze omstandigheden met uw loutere vreugde en vrede. En ik bid, o God, dat die overtuiging in ons mag zitten. Dat wij uw vrede en vreugde in ons hebben. Help ons dat wij niet overweldigd worden door onze angst. En dat wij verontrust zullen worden, ongerust zullen worden. Maar dat wij mogen staan in uw geloof, wetende dat uw vrede in ons is en uw vreugde. En dat we ons daaraan vast mogen houden. Ik bid dat die vrede die u in ons heeft gegeven, dat dat over ons mag heersen door de kracht van uw geest. U weet dat wij het zelf niet kunnen. Maar door de kracht van uw geest, dat wij bewust mogen worden van uw vrede en uw vreugde. Zodat wij u zullen loven en prijzen, want u bent zo geweldig goed voor ons. U geeft uw bescherming aan ons. U geeft uw wijsheid en uw leiding aan ons. Dank u, Heere, dat u alles, deze hele situatie, in uw handen heeft. Dank u, Vader, dat u leidt. Dank u, Vader, dat onze hand in uw hand is. En dat u ons de weg baant. En dat we dan geen reden hebben om ongerust te zijn of om bang te worden. Maar dat wij alle reden hebben om u te loven en te prijzen. Zelfs onder de omstandigheden waarin we zijn. U kent en ieder van ons. U weet wat de omstandigheden zijn. U kent de onzekerheid van de toekomst. Die sommigen van ons op dit moment voor ogen hebben. Maar dank u wel. Dat ondanks die onzekerheid. Ondanks zoveel vragen over hoe het moet in de toekomst. Dat we mogen weten, Heere, dat wij van u zijn. En we willen u loven, u prijzen, onder deze omstandigheden waar wij nu met elkaar leven. We geven u eer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil u de zegen uitspreken, zegen over u uitspreken vanaf deze plaats. En ik wens u sterkte onder deze omstandigheden. En laten wij het zoeken bij hem en weten dat hij bij ons is. Hij is dichtbij. Hij geeft ons zijn zegen. En daarom wees zo gezegend in de naam van de Vader. Die ons zo lief heeft dat hij zijn zoon gezonden heeft. Wees gezegend in de naam van Jezus. Die weg voor ons is gegaan en voor ons is gestorven. Zijn leven heeft betaald. Met zijn leven heeft betaald. Zodat wij vandaag mogen leven. En ik wil u zegenen met de koinonia, de gemeenschap van de Heilige Geest die in u is. En ervoor zal zorgen dat u die vrede en die vreugde zal beleven in uw leven. God zegen. Amen.
Dat u terugkomt op de wolk, Thank you.
Laat de vlam weer branden. Bedankt voor jullie komst en heel graag tot ziens.